En ik mag spreken, en dat doe ik vaker hier in Nederland voor de organisatie Open Doors. En ik heb begrepen dat dat een vrij bekende organisatie is hier in deze gemeente. En het was fijn ook om al te zien dat er net al gebeden werd ook voor Turkmenistan in dit geval vandaag. Ik wil graag een woord met u delen en ook iets vertellen over de vervolgde kerk vandaag de dag in de wereld. En het werk wat Open Doors daarvoor doet. Het is niet de bedoeling om heel veel reclame te maken, maar dat hoeft misschien ook helemaal niet. Maar het is wel bedoeld om een beetje kennis te geven, te vertellen hoe de situatie is nu. En wat we eraan kunnen doen ook. Wat wij kunnen doen voor onze broers en zussen die vervolgd worden. Ik sluit daarbij aan voor vandaag bij een preek die ik eerder gehouden heb, namelijk op de zondag voor de vervolgde kerk. Die was een paar weken geleden. Toen was er op heel veel plekken in Nederland, in heel veel kerken en gemeenten, was er speciaal aandacht voor de vervolgde kerk. Dat is eigenlijk altijd standaard de week na Pinksteren. We verwijzen daarbij altijd ook naar Stefanus, die in de Bijbel, we weten niet of dat een week later was, maar die vrij snel na Pinksteren staat het ook in Handelingen beschreven, dat Stefanus gestenigd werd en eigenlijk de eerste martelaar werd die stierf voor zijn geloof in Jezus Christus. Dus daar wil ik graag bij aansluiten. Het thema van mijn preek is Groot is uw trouw. En als ik dat zeg, dan denkt u waarschijnlijk aan een lied. Groot is uw trouw, o Heer. En dat is natuurlijk een prachtig lied. Maar het is ook een bijbeltekst. Groot is uw trouw. Dat ligt natuurlijk aan in welke bijbelvertaling je gebruikt, of dat letterlijk precies die woorden zijn. Maar in de HSV, de Herziene Statenvertaling die ik straks ook gebruik, daar staan letterlijk deze woorden. En ik heb nog even nagekeken in de oude King James Version. Daar staat ook de Engelse versie van het lied. Great is thy faithfulness. Die staat daar op dezelfde plek. En misschien kunt u eens nadenken, welk bijbelboek zou dat eigenlijk zijn? Waar in de Bijbel staan die woorden? Sorry? Juist, Klaagliederen. Nou, daar ga ik dus dadelijk over spreken, heel goed. Ik ga straks Klaagliederen met u lezen en daarover spreken. Maar ik had mijn naam al genoemd. Ik woon in Hoogvliet, dicht bij Rotterdam. Klein uurtje rijden hier vandaan. En ik mag voor Open Doors op allerlei plekken in het land spreken. Wat ik graag doe. En ik mag ook reizen maken en christenen ontmoeten die zelf vervolgd worden. En daarover dan ook weer hier vertellen. Ik werk voor de gemeente Rotterdam. Ik studeer ook nog theologie in mijn vrije tijd. Dus samen met het werk voor Open Doors ben ik aardig goed bezet. Voor mijn studie ben ik bijna toe aan mijn scriptie. Dus dat is al een aardig eindje. Dus bijna theoloog kan je zeggen. Dat is even kort wie ik ben. En dan wil ik graag iets vertellen ook over Open Doors. Ja, dat is eigenlijk een heel algemeen filmpje natuurlijk over Open Doors. Wat ik mooi vind aan deze video is dat het heel goed laat zien hoe pluriform de kerk van Jezus Christus wereldwijd is. Hoe veelkleurig en hoeveel verschillende soorten kerken, soorten christenen je eigenlijk tegenkomt als je wereldwijd kijkt naar het lichaam van Christus, de kerk wereldwijd. Open Doors doet veel onderzoek, behalve dat we hulp verlenen en mensen bemoedigen en ondersteunen, doet Open Doors ook onderzoek om ook op te kunnen komen voor de belangen van christenen in de politiek en dat soort zaken. Dus wat dan met een mooi woord heet pleitbezorging. Daarvoor is de ranglijst christenvervolging een bekend instrument wat daar veel voor gebruikt wordt. Dat zult u vast kennen als u Open Doors een beetje kent. Daar ga ik verder ook niet heel veel over vertellen. Als u wilt, kunt u er eentje meenemen. Ik heb inderdaad boeken bij me die te koop zijn en wat gratis dingen. Dus kom ook gerust langs als u iets gratis mee wilt nemen. Daarvoor heb ik het ook meegenomen. Ik zal hier verder niet heel veel over gaan vertellen. Maar toch goed om even te vertellen wat we dan doen. Het is ooit begonnen, misschien weet u dat ook wel, dat Anne van der Bijl begon met bijbels te brengen naar Oost-Europa. Bijbels en christelijke boeken verspreiden doen we nog steeds heel veel. Maar een heel belangrijk onderdeel is ook het trainen van christenen. Dus hoe hou je stand in vervolging, of zelfs hoe bereid je je voor op vervolging. In sommige landen is het eigenlijk gewoon duidelijk van er komt vervolging aan. En dan is het belangrijk om daarop voorbereid te zijn. Dus hoe ga je daarmee om? Wat zegt de Bijbel daarover? En hoe doe je dat ook praktisch? We bieden ook veel praktische hulp. Soms ook in situaties waarin aardbevingen of allerlei andere rampen zijn. in landen waarin vooral moslim of andere godsdiensten heel dominant zijn, daar zijn christenen vaak degene die achteraan in de rij staan. Dus dan wordt er hulp geboden en dan is er vaak, die hulp die komt dan niet terecht bij christenen. Dus dan is dat ook een manier, hè, dus die hulp wel brengen naar je christelijke broers en zussen, is een manier om te laten weten van we weten ervan, we staan achter je, we zijn er voor je en we willen je bemoedigen, we denken aan je. En dat samen ook met het gewone reizen en mensen bezoeken, dat noemen we presence ministry, dus aanwezigheidsbediening. En dat is ook iets wat ik zelf af en toe mag doen. Is heel indrukwekkend. Eigenlijk is het altijd aangrijpend als je hoort wat mensen hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. Maar ook altijd bemoedigend. Omdat mensen ook altijd getuigen van dat het ze zoveel waard is om Jezus te volgen. Dus dat de kosten die ze betalen, dat het waard is. En dat ze zo blij zijn dat ze Jezus mogen kennen. En dat is, vind ik altijd weer prachtig en bemoedigend. En dat, dat doet jezelf ook altijd weer stilstaan bij je eigen geloof en bij je eigen relatie met God. Van hoe sta ik daar zelf in? Onze missie. Nee, ik zou eerst willen zeggen onze visie. Dat zijn twee verschillende woorden. Onze visie is eigenlijk dat niet dat de vervolging zal stoppen. De ranglijst en het onderzoek wat er allemaal achter zit. En ook dat aantal wat net genoemd werd. 365 miljoen christenen, meer zelfs. Die worden wereldwijd vervolgd. En dat gaat dan echt wel om ernstige dingen. Dat leidt ertoe. En niet alleen dat, maar ook dat we het uit de Bijbel weten. Weten we dat vervolging niet zal stoppen. Dus onze visie is niet dat vervolging helemaal zal stoppen. Ooit natuurlijk aan het eind, als Jezus terugkomt, weten we, zal er geen ellende meer zijn. Maar zolang dat niet zo is, zal de vervolging ook realiteit zijn. Maar onze visie is wel dat geen enkele christen vervolging alleen moet doorstaan. En daarom willen we ook die presence ministry en alle andere dingen die we doen, die doen we om onze vervolgde broers en zussen te laten weten en ook te laten voelen dat ze niet alleen zijn en dat ze niet vergeten worden. Dat we voor ze bidden. Dat we er voor hen willen zijn. En onze missie, dat is eigenlijk al jaren, ik denk al sinds de oprichting, dat is het versterken wat dreigt te sterven. In sommige plekken in de wereld is ook de kerk staat zo onder druk, dat je zou kunnen zeggen van, als we ze niet helpen, dan is straks misschien de hele kerk wel verdwenen. Nou, dat is natuurlijk versterken wat dreigt te sterven. En dan geloven we ook dat wereldwijd natuurlijk de kerk niet zal sterven. De kerk is het lichaam van Jezus Christus. Jezus zegt zelf dat hij zijn kerk bouwt. Het is geen mensenwerk, maar het is Gods werk. En in die zin, de kerk is onoverwinnelijk. En daar mogen we aan bijdragen. Gelukkig mogen we daar deel van zijn, dus dat is een prachtig iets. Maar op sommige plekken kan het wel zo zijn dat de kerk echt lijdt en dreigt te sterven. Dus ja, daar willen we dan in het bijzonder voor ze zijn. Ik heb even een paar voorbeelden van, gewoon concrete voorbeelden van wat vervolging dan eigenlijk is. Wat het betekent. Dit is een pastor en zijn vrouw in Algerije. Pastor Youssef. Ik kan niet heel veel mensen in beeld brengen. Maar dit is een pastor die zelf ook gewoon openlijk op internet zijn hele verhaal doet. Dus in dit geval kan dat. Zijn vrouw is trouwens Maleisisch. Maar ze zijn een voorgangers echtpaar in Algerije. Hij vertelde... Ik heb hem mogen ontmoeten begin dit jaar. Hij vertelde in Algerije waren 47 kerken, protestantse kerken. Wat al niet veel is in zo'n groot land natuurlijk. En daarvan waren er toen nog 7 open. En de anderen waren allemaal gesloten door de overheid. Nou is het niet zo dat de wet zegt dat alle kerken dicht moeten. Maar de overheid vindt altijd wel ergens iets op grond waarvan ze kunnen zeggen van hier klopt iets niet. In een vergunning of in een of andere regeltje of iemand heeft geklaagd en dan... komt de schuld meteen bij de kerk te liggen en dan moet de kerk gesloten worden. En hij zei dat er nog 7 kerken gesloten waren en dat hij het zag aankomen dat er nog meer zouden gaan sluiten. En dat hij zelf ook nog, er liep al een rechtszaak tegen hem. Hij had zelfs al een veroordeling gekregen, maar er liep nog een beroep. Maar hij wist wel dat het gaat niet positief uitkomst geven. En hij zei van, waarschijnlijk gaan misschien wel alle kerken dicht binnenkort. Maar desondanks, ook wereldwijd, zien we de vervolging toenemen, maar zien we ook dat de kerk groeit. En in Algerije is er ook op dit moment, ik kan niet zeggen een opwekking. In het verleden is het wel zo geweest dat er echt een grote groepen mensen tot geloof kwamen. Ook in een situatie dat het niet makkelijk was. En hij vertelt over zijn kerk, want zijn kerk is gesloten geweest. Die mocht wel weer open. En ik weet niet hoe de situatie nu is. En hij vertelde ook dat hij naar de gevangenis zou gaan moeten. Dat was zijn stellige verwachting. En hij vroeg ook om gebed. Niet dat de rechtszaak positief zou uitpakken, dat hij niet naar de gevangenis zou hoeven. Maar hij zei van ja, ik verwacht dat ik naar de gevangenis ga. En bid voor me dat ik de kracht krijg om het vol te houden. Bid dat ik de gelegenheid krijg en de krachten en de moed heb om te getuigen. Dus hij ging er eigenlijk vanuit dat hij, ja, om het zo te zeggen, zou moeten lijden voor Christus. En dat, je kan zeggen, dat doet de kerk sowieso al, omdat ze zo onder druk staan en dat er steeds kerken gesloten worden, of de dreiging is dat de kerk gesloten zal worden. Maar dat was voor hem een realiteit, voor hem en zijn vrouw. En hij vroeg dus niet om gebed dat dat zou stoppen, maar dat hij daarmee om zou kunnen gaan. En dat is ook wel iets wat vaak blijkt als we van vervolgde christenen horen waar ze voor willen dat we bidden, dan is het vaak niet dat het allemaal zal stoppen en dat alles, ja, prachtig en mooi wordt, maar dat ze er mee om leren gaan of dat ze de kracht krijgen om het vol te houden. Nou, nog even een kort voorbeeldje. Een ander voorbeeld eigenlijk van hoe vervolging eruit kan zien. Die twee bovenste fotootjes zijn huiskerken. En dat is iets wat wereldwijd in verschillende, ja, culturen en landen voorkomt natuurlijk. Dat er in het geheim kerken samenkomen in een, ja, zeg maar even een grote huiskamer. Die is omgebouwd tot een soort klein zaaltje. Waar mensen dan bij elkaar komen en soms heel zachtjes zingen. Of nou ja, op andere manieren samen kerk zijn. En die onderste, dat is niet Algerije. Maar het is een voorbeeld van een kerk waar ook het gebouw gesloten werd, want er was dan zogenaamd iets met het gebouw aan de hand. Nou ja, dan gaan ze gewoon buiten verder. Zolang de wet dat toestaat, kan je dat natuurlijk ook doen. Maar het is wel, het is soms wel, het is niet zonder risico. Want iedereen kan natuurlijk zien wie hier deelnemen aan die kerk, aan die bijeenkomst. En dat kan soms ook al gevaar opleveren. Nou, dat zijn even een paar hele praktische voorbeelden vervolging in de kerk van vandaag. Ik heb zelf ook wel eens bij een mogen meemaken, zo'n bijeenkomst in een huiskamerachtige kerk. Klein zaaltje waar we met, nou, ik denk wel 50 mensen of zo in een huiskamer gepropt zaten, waar het heel warm werd. Het was al een warm land. En waar de deur met een soort schuimrubber, zo'n matrasvulling zeg maar, beplakt was om het geluid tegen te houden en zo. En in een andere samenkomst van een huiskerk, daar zaten we eigenlijk, dat was met Iraanse gelovigen, maar dan in een land wat grenst aan Iran, dus niet in Iran zelf. Maar toch, nog steeds waren ze ook best wel op hun hoede. Op een gegeven moment werd er namelijk op de deur geklopt, omdat het eten bezorgd werd. Dus op zich zou je zeggen, nou leuk, fijn, kom maar op, kom maar door met het eten. Maar je zag de mensen ontzettend schrikken, want ze waren gewend dat er dus werd aangebeld eerst op straat en dat er later pas de deur van het appartement, dat daar pas iemand was. En blijkbaar was die persoon al in het gebouw en klopte die al op de deur en was die zeg maar bijna binnen. Nou ja, dat was natuurlijk iets waar ze van schrokken, want dat mag niet zomaar. En je zag ze, ja, bijna verstijven en schrikken. En er gingen meteen een aantal mensen naar die deur toe om te zorgen dat, hè, de deur eerst met een kettingje op een kiertje, en er stonden echt een aantal mannen omheen. Ook om het zicht te blokkeren. Zodat iemand buiten niet meteen kon zien wie er allemaal binnen zouden zijn. Dus dan merk je eigenlijk aan de lijve, ondervind je dan wat het met iemand doet. Nou, dat zijn een paar eenvoudige voorbeelden van hoe het er soms aan toe gaat. En er zijn natuurlijk heel veel situaties, heel veel landen waar de situatie weer anders is. En Open Doors is daar gelukkig heel goed in om te vertellen daarover. Om het verhaal te vertellen, ook in hun maandblad. Als u wilt, die heb ik ook bij me. Kunt u ook op abonneren en gratis toegestuurd krijgen. Maar wat ik nog wilde zeggen, ja, de situaties zijn zo verschillend per land. Wat er net over Turkmenistan werd verteld bijvoorbeeld. Er stond een heel klein zinnetje nog in die tekst. Het moeilijkste is het voor gelovigen met een moslimachtergrond. Dat doet me altijd denken aan zoveel dingen die daar nog achter zitten. Als een moslim tot geloof komt in Jezus Christus. In de meeste laten we zeggen, wat strengere moslimculturen, daar betekent dat dat je afvallig bent van de islam. En de strengste variant van de sharia, de islamitische wetgeving, die stelt de doodstraf op afvalligheid. Dus als er iets strafbaar zou zijn volgens de islamitische wet, is het wel dat je je islamitische geloof verlaat. En dat is niet alleen in sommige landen vanuit de overheid strafbaar, maar ook heel vaak vanuit familie en de hele omgeving is dat natuurlijk een schande. Dat je je eigen geloof en je eigen cultuur, eigenlijk je eigen familie verraadt. Dus gewoon christen worden, wat voor ons misschien heel gewoon lijkt, of heel, ja, niet zoveel consequenties heeft in het maatschappelijke leven, dat is voor sommige mensen een totale verandering van hun hele leven. En ja, dat soort verhalen heb ik ook gehoord van Iraanse gelovigen. Ik wil naar Klaagliederen. We zeiden het net al. Heel goed dat het al werd herkend. Die tekst die inderdaad in Klaagliederen staat. Maar ik wil u ook een vraag stellen. Hoeveel klaagt u? Of misschien kan ik beter zeggen, klaagt u wel eens? Nou, ik denk dat de meeste mensen eerlijk gezegd wel eens klagen. Ik ook. En ja, misschien kunt u dus erover nadenken bij uzelf. Hoeveel eigenlijk? Hoeveel klaag ik? Op een schaal van 1 tot 10. Maar ook waarover dan en op wat voor manier. Want het boek Klaagliederen, nou, daar kom ik straks op. Wat daaronder verstaan wordt onder klagen. Maar als wij denken over klagen, dan denken we misschien over sociale media. Waar gemopperd wordt, of misschien wel erger dan gewoon mopperen. Waar soms hele vervelende dingen op gepost worden. Maar waarover klagen wij? Over de file misschien, of over het weer. Het is nogal regenachtig de laatste tijd. Ja, je kan over van alles klagen. Maar mijn boodschap is niet, en dat zult u misschien nu denken als ik het over de vervolgde kerk heb en vraag van klaagt u misschien over de file of over het weer. Mijn boodschap is niet van we moeten niet zo klagen, niet zeuren, want wij hebben het hartstikke goed. Want, en daar kom ik zo ook nog wel verder op, Klaagliederen is een Bijbels boek. En klagen is in feite ook Bijbels. Maar de vraag is dan wel hoe. Hoe klagen wij en waarover misschien ook wel. Maar als we het op een goede manier doen, dan zouden we kunnen zeggen, er moet meer geklaagd worden in de kerk. Niet dat ik zeg, we moeten allemaal gaan mopperen op de gemeente en op hoe het er hier aan toe gaat en zo. Maar als er reden is om te klagen, dan mag dat. En dan misschien ook juist wel in de kerk en als gelovige. Ik wil nog even stilstaan voordat ik Klaagliederen erbij pak naar een situatie die vergelijkbaar is met Klaagliederen. Want Klaagliederen, u weet het misschien wel, is geschreven in een tijd dat het land Israël nogal in puin lag. Er was heel veel ellende. En ik heb een voorbeeldje van nog een video, een korte video. Hij is met ondertiteling, dus ik hoop dat hij te lezen is, zo vanuit de zaal. Anders dan, als dat niet zo is, dan zal ik het daarna nog heel kort even vertellen. Maar het gaat over een pastoor in Nigeria. Als u de nacht van gebed heeft meegemaakt, en ik begreep dat er een paar mensen misschien hier dat inderdaad hebben meegemaakt, dan kent u misschien dit verhaal al. Dus excuus als dit voor u dubbel is. Maar het verhaal past heel erg goed bij het verhaal in Klaagliederen. Dus ik wil toch graag ook even dit verhaal van deze pastoor vertellen. Hij vertelt dat hij op reis was en dat hij terugkwam in zijn dorp. Maar dat dorp was aangevallen door rebellen. En dat was in puin. En nou ja, dat verhaal dat vertelt hij zelf. Het is een indrukwekkend verhaal van deze pastoor, Zachariah. En eigenlijk is het een van de vele. Want niet alleen in Nigeria, waar dit op grote schaal gebeurt, maar ook nog in andere landen gebeuren dit soort zaken helaas heel veel. En eigenlijk de situatie van een verwoest dorp die hij aantreft is vergelijkbaar natuurlijk met een situatie die in Klaagliederen aan de hand is. En ik wil daar met u naar gaan kijken. En voordat ik daar uit ga lezen, nog heel kort het lijden waar de Bijbel ook gewoon over spreekt. Er is heel veel sprake van lijden in de Bijbel. En hoe mensen daarmee omgaan. En hoe God ook daarop reageert als mensen daar over klagen. Er is heel weinig aandacht voor de vraag waarom. Zelfs in het Nieuw Testament weten we dat zelfs Jezus aan het kruis dat uitriep. Waarom heeft u mij verlaten? Maar de waarom-vraag wordt vaak niet beantwoord. Er komt geen bevredigend antwoord. Dat we kunnen denken, oh, oké, dus daarom is het. En dat je dan daar een soort van vrede mee kan hebben. Het blijft lijden, het blijft pijn en het blijft ook moeilijk te vatten en te accepteren dat er zoveel lijden is. Maar de Bijbelse vraag is wel, dat zie je ook in het Oude Testament heel vaak, hoe lang nog? Dus het uitroepen naar God van Heer, grijp in. Laat het stoppen. Geef een omkeer. Dat zijn wel Bijbelse gebeden. Dus ook al geloven wij dat vervolging nooit helemaal zal stoppen wereldwijd, we mogen wel concrete situaties bij God brengen en vragen om een verandering. En onze broers en zussen bij God brengen. En daarin ook, zoals ook in Klaagliederen staat, en dat is een stukje wat ik verder niet ga voorlezen of bespreken, maar er staat in hoofdstuk 2, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dus ik geloof dat er staat, stort uw hart uit als water voor zijn aangezicht. Dat is eigenlijk het klagen over het lijden van vandaag de dag. Dat mogen wij ook doen. Dus klagen is niet fout, maar er is wel goed aan fout klagen. Over Klaagliederen zelf. Ik zei het al, Klaagliederen is een Bijbels boek. Het is hoogstaande poëzie. Het is, het is wel een klein boekje, maar het is niet een boekje wat een beetje in de marge erbij hangt. Van ja, ach ja, dat hadden we ook nog. Zet het daar dan maar neer of zo. Het is een prachtig poëtisch boek in de Hebreeuwse literatuur. En daarmee ook, en het wordt ook elk jaar voorgelezen door de Joodse gelovigen. Het is ten tijde van ballingschap, verdrukking, verwoesting. Het land ligt in puin, de stad is verwoest, de tempel is verwoest, de dienst aan God is daarmee ook gestopt, het koningschap is gestopt, dus eigenlijk alles lijkt verloren. En dat gemeenschappelijke lijden van het hele volk en het hele land, dat zie je veel terug in het boek, maar in het midden van het boek, en als u het kent, dan weet u misschien al waar ik naartoe ga, in hoofdstuk 3, daar is ook een iets positiever stukje. Daar gaat het iets meer over de individu. Dus de individu zelf die lijdt en die zich ook zelf weer op God gaat richten, om toch weer hoop te krijgen. Daar ga ik dadelijk uit lezen. Maar het is belangrijk om te weten dat het hoogstaande poëzie is, dat het een belangrijk stuk literatuur is voor de Joodse gelovigen, in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. En ik vond het leuk om de Hebreeuwse woorden hier te zien, de namen van God. Ik ga dadelijk ook een Hebreeuws woord noemen. En wie weet, misschien kent u het. Het poëtische van Klaagliederen blijkt ook uit de vorm. Het is een acrostichon. Dat wil zeggen, elke vers begint met een letter uit het Hebreeuwse alfabet, of het alefbet, om het op zijn Hebreeuws te zeggen. En dat betekent, je hebt 22 letters in het alefbet. En elk hoofdstuk in Klaagliederen heeft dus 22 versen, maar het middelste hoofdstuk heeft er 66, want daar is elke letter komt 3 keer achter elkaar. En dat is in Hebreeuwse poëzie het toppunt van moeilijkheid en van schoonheid in poëzie. Dus dat geeft even aan dat het een belangrijk boek is. En een boek waar veel waarde aan gehecht wordt. Ook uit literair oogpunt. Ik wil even een stukje voorlezen uit Klaagliederen 3. U kunt er op het scherm mee lezen of in uw eigen Bijbel. Klaagliederen 3 van vers 17. En het begint, kun je zeggen, best wel depressief. Vers 17. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten. En ik zei, mijn kracht is vergaan. En wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende, mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heere, dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn warmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen, groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Dan wil ik nog even terugvinden naar die eerdere verse die ik las. Ik lees het trouwens uit de HSV, hij is in de Statenvertaling. Er zijn wat verschillen in vertalingen. En een van de dingen waar je dat meteen aan ziet. Daar kom ik trouwens straks op, sorry. Dat is een van de volgende versen. In vers 17 zie je eigenlijk al, ik zei het al, het is best wel een soort van depressieve toon. En dat is niet zo gek, als je bedenkt wat de situatie was. De ellende waar waar de mensen toen in zaten. En je voelt eigenlijk dat, er ook letterlijk wordt het ook gezegd, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Dus eigenlijk de verwachting van God is helemaal verdwenen. En vers 19 zegt ook, denk aan mijn ellende, mijn ontheemding. Vergelijkbaar met het verhaal in Nigeria. Het land was verwoest, de huizen waren verwoest, dus mensen waren letterlijk ontheemd. En er wordt gezegd in vers 19, de alsem en de gal, dat spreekt over bitterheid. Over eigenlijk een diepe vorm van verdriet en van geen hoop meer hebben. In vers 20 staat, mijn ziel buigt zich neer in mij. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws letterlijk, mijn ziel zinkt in mij weg. Dus het is een soort neerwaartse spiraal die, waar geen hoop meer is en wat alleen maar steeds donkerder en moeilijker en ellendiger wordt. Maar in vers 21 zit wel een moment dat de schrijver, Jeremia, volgens velen is Jeremia de schrijver van dit boek. Het staat ook in de Bijbel, staat Klaagliederen meteen na Jeremia. Dus Jeremia de schrijver die zegt hier ineens dat hij zal hopen in vers 21. En er staat ook, daarom zal ik hopen, dubbele punt. En dan komt het ook in de volgende dia komt de tekst waarom. Maar hij maakt hier een keuze om toch zichzelf stil te zetten en te gaan nadenken van, en toch is er hoop, ondanks alle ellende. En eigenlijk zijn er twee redenen. En de eerste is een hele bekende tekst natuurlijk, vers 22. Het is de goede tierenheid van de Heere. En dat woordje goede tierenheid, dat bedoelde ik daarnet. In verschillende vertalingen wordt dat ook verschillend vertaald. Ik geloof dat de NBV is het, die zegt hier gewoon het woordje trouw. In ieder geval, ik heb verschillende Nederlandse en Engelse Bijbels erbij gepakt. En gezien dat dat verschillende woorden zijn. En het woordje in het Hebreeuws is het woordje geset of hesed. En dat is ook heel moeilijk te vertalen. Want in mijn studie heb ik ook Hebreeuws moeten leren. Daar werd in de woordenlijst heel simpel gezegd. Geset is liefde, goedheid, trouw. Drie woorden. Maar eigenlijk drie woorden met een enorme betekenis. En eigenlijk is dat het nog niet helemaal. Het woord goede tierenheid. Ja, je zou kunnen zeggen in de herziene statenvertaling, die verder vrij modern is qua taalgebruik, is dit best een ouderwets woord. Omdat ze volgens mij geen beter woord konden vinden die de lading dekt. Maar het spreekt over de trouwe liefde, de vriendelijke goedheid, de genadevolle, liefdevolle goedheid. Maar ook verbondsliefde, dus trouwe liefde van God. Dus het spreekt hier heel erg over, in alle ellende, dat God toch trouw is. En nou ja, verderop staat natuurlijk ook dat stukje van het vers waar staat, groot is uw trouw. En het woordje gezet, en trouwens ook verderop barmhartigheid, dat is racham in het Hebreeuws. Die staan in het meervoud. Het staat ook soms in de Bijbel, gaat het over goede tierenheden. Of barmhartigheden. Maar hier wordt het in het enkelvoud weergegeven. Maar het, als we bedenken van waarom, in het vorige vers, wat dan op het vorige dia stond, waarom zegt Jeremia ineens toch dat hij toch wil gaan hopen, omdat de goede tierenheid van de Heere er nog steeds is. En sterker nog, de goede tierenheid en de barmhartigheid zijn elke morgen nieuw. En dat is mooi om te bedenken, ook in moeilijke situaties, dat de pijn en de ellende ooit zullen stoppen. Maar dat de goede tierenheid van de Heer is tot in eeuwigheid. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel die daarover gaan. Het woordje gezet komt ook heel veel voor. En bijvoorbeeld Psalm 136 herhaalt dat ongeveer in elk vers. Wordt steeds weer opnieuw gezegd, de goede tierenheid van de Heer is tot in eeuwigheid. Dus dat is één reden om te weten van, ook al is het, lijkt het hopeloos, toch is er hoop. En een andere zien we ietsje verderop. Er staat in vers 24, daarom zal ik op hem hopen. Nou, waarom is dat dan? Dat staat eerder in het vers. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. En wat betekent nou mijn deel is de Heere? In andere vertalingen staat er ook wel mijn enig bezit is de Heere. Je kan misschien zeggen, ja, als het land verwoest is en als je niks meer over hebt, dan kan je natuurlijk zeggen, ik heb helemaal niks, maar ik heb God nog. Dus mijn enig bezit is de Heer. Dat is eigenlijk een negatieve uitleg. Maar Jeremia was uit een priesterlijk geslacht van de stam Levi. En sowieso, niet alleen voor de stam Levi, maar voor het hele volk Israël. In die tijd betekende dit vers veel meer dan alleen maar van, ja, ik heb alleen maar God nog. Betekende echt, mijn erfdeel is de Heer. En als je weet dat Jeremia uit de stam Levi komt, dan kan je ook bedenken dat er een diepere betekenis achter zit. Want dan gaan we even ietsje terug in de tijd. Toen het volk Israël het land in bezit ging nemen, toen werd het land verdeeld onder de stammen. En de stam Levi, die had een aparte positie. Want die kreeg eigenlijk geen land, geen echt erfdeel. Maar die kreeg op allerlei plekken, gingen ze wonen te midden van de stammen. Omdat zij namelijk een priesterlijk taak hadden. Ja, priesters en levieten. En dan kan je zeggen van, goh, wat sneu voor hun. Ze kregen geen land. Maar het was juist een beloning voor hun. Want nog verder terug in de tijd, ten tijde van het gouden kalf. Toen het volk net uit Egypte was geleid en bij de berg Sinaï. Toen op een gegeven moment was daar de afgodendienst voor het gouden kalf. Toen zei Mozes na afloop, werd hij boos en zei hij tegen het volk, wie kiest er voor de Heeren? En de enige stam die toen daar meteen voor de Heeren koos was Levi. En die stam kreeg toen het voorrecht als beloning om de priesterdienst te mogen vervullen. Dus om voor Gods aangezicht te mogen staan, om offers te brengen, ook om namens God het volk te mogen zegenen. En dat was echt een voorrecht en een beloning. Dus het feit, en daar werd bij gezegd, als er later gesproken wordt tegen Mozes en later ook tegen Jozua, dat komt meerdere keren voor, dat Levi dus geen eigen erfdeel krijgt. En dan wordt er gezegd, want hun erfdeel is de Heer, is Yahweh. Dus het feit dat Jeremia, de leviet, hier zegt, mijn erfdeel of mijn deel is de Heer, dat is niet zomaar iets. Dat is het terugdenken aan de hoe zeg je dat, het voorrecht wat hij had. En natuurlijk geldt het niet alleen voor de stam Levi en niet alleen voor de levieten toen, maar mogen wij dat ook op onszelf betrekken. Dat we mogen weten van, soms sommige liederen geloof ik ook zeggen, of sommige mensen ook misschien in hun gebed zeggen van, ja, God is van mij en ik ben van God. Hè? Dus dat je mag weten van, ik ben van hem, maar ook hij is van mij. En eigenlijk, hij is degene op wie ik hoop en hij is alles voor mij. Dus de lessen die je hier kan leren van Jeremia zijn er eigenlijk twee. De goedheid van God die nooit ophoudt, dat is de eerste. Waarom er altijd hoop is, ook als er veel ellende is, als er veel te klagen is. En nogmaals, wij hebben natuurlijk niet de situatie die de pastoor in Nigeria meemaakt. En wij hebben niet de situatie van Jeremia. Maar we kunnen ook dingen meemaken die het wel degelijk die aanleiding geven om echt te klagen, om echt je hart uit te storten voor God. En dat is iets wat we mogen leren van Jeremia. We mogen klagen, we mogen ons hart uitstorten voor God en we mogen ook ons hart uitstorten voor anderen, voor voorbeden doen, voor mensen die het echt heel moeilijk hebben, zoals deze pastoor in Nigeria of andere christenen daar. En waarom is er dan hoop? Omdat Gods goedheid nooit ophoudt. Zijn liefde, zijn trouwe liefde, zijn vriendelijke goedheid voor ons. En zijn genade. Ongeacht de omstandigheden. Maar ook omdat hij zelf ons erfdeel is. Ons bezit is. En deze les wilde ik graag aan jullie meegeven. En ik wil graag ook nog eventjes terugkomen op wat wij als Open Doors graag hier in Nederland doen. Namelijk, we vertellen het verhaal van vervolgde christenen, maar we roepen ook op om betrokken te zijn. En met name, en dan doen we dat omdat zij het aan ons vragen. Wij gaan altijd naar ze toe en vragen, wat kunnen wij voor je doen? Niet wat wij vinden dat ze nodig hebben, maar wat zij zeggen dat ze nodig hebben. En dat is altijd gebed. Dus ik wil ook vragen om te bidden. En ik vind het heel fijn dat jullie dat doen. Dus misschien is de vraag van niet eens nodig hier. Maar ik doe het toch. Ik doe het altijd als ik spreek. En toch ook nu. Zij zeggen altijd als eerste van bid alsjeblieft. En het mooie is dat we dan ook kunnen vragen aan ze. Wat wil jij dan dat we voor je bidden? Dus wij hebben misschien nog de neiging om te zeggen van laat al die ellende stoppen. En laat de vervolging stoppen. En dat mag ook. Daar mag u voor bidden natuurlijk. En dat doe ik zelf ook wel. Maar het is nog fijner als je kan meebidden met iemand. Hè? Dus eenparig bidden met iemand die zelf het gebedspunt aandraagt. En daarvoor heeft Open Doors een gebedskalender die u misschien kent, maar ook een gebedsapp. En die wil ik nog even onder de aandacht brengen. Als het goed is, is die code meteen te scannen, die QR. Geneer u niet en pak gewoon de telefoon erbij. En ook gewoon in de App Store is je te vinden. En het mooie is dat die apps, de gebedsapp eigenlijk nog actueler is dan de gebedskalender. Want die loopt vaak wel, nou ja, ik zal niet zeggen dat die achterloopt, want het zijn natuurlijk gebedspunten die nog best wel geldig zijn. Maar die zijn niet altijd van zeg maar gisteren of vorige week. En dat geldt voor deze gebedsapp vaak wel. Ook niet altijd, maar als er actuele gebedspunten zijn die urgent zijn, dan komen ze in die app en dan kan je daar eigenlijk meteen voor bidden. Het leuke is ook dat je kan zien hoeveel anderen er mee bidden. Ik weet niet wat er hier staat, iets van 700 zoveel. Nou, meestal staat hij tegenwoordig 's avonds. Ik bid vaak 's avonds en dan staat hij op 800 of zo. Dus dan weet je dat er in Nederland en Vlaanderen al 800 mensen of zo al gebeden hebben voor dat gebedspunt. Dat vind ik zelf ook stimulerend. Om dat te weten. En ik zou dat echt willen aanbevelen. We weten ook dat het gebed kracht heeft. En dat het eigenlijk het eerste en het beste is wat we kunnen doen. Om onze vervolgde broers en zussen te ondersteunen. Om er voor hen te zijn. En voor ze te bidden. En ik wil dan ook afsluiten met zelf ook te bidden. Het lijkt mij gepast. Als ik het over gebed heb. Om dan ook zelf te bidden. En ik wil u ook vragen om dan samen met mij ook te bidden. Dank u wel, God, dat u degene bent die uw kerk bouwt. Heer, dat u niet loslaat en dat u doorgaat met uw kerk en dat uw kerk onoverwinnelijk is, Heer, omdat het uw werk is. Dank u wel dat we u mogen vertrouwen, Heer, dat u niet loslaat en dat u nabij bent. Ook voor de christenen in Afrika, ook voor deze pastor, Heer, die zo'n, die zulke erge dingen meegemaakt heeft, Heer, maar die ook kan getuigen dat u ook genezing heeft gebracht. Heer, dat u herstel gebracht heeft in zijn innerlijk. Heer, we bidden om troost. En we bidden om kracht. En we bidden ook om bescherming. Heer, dat er niet weer opnieuw zulke zaken zullen plaatsvinden. Heer, ik bid voor de kerkleiders, zoals pastor Zachariah, Heer, die doelwit was van geweld. Heer, en we bidden om moed en om wijsheid. Heer, om ook dit soort zaken te voorkomen. Heer, en we bidden om uw bescherming. Dank u wel, Heer, dat u dichtbij bent. Dank u wel dat u... dat u ze helpt, Heer, en dat ze, ook als er wel erge dingen gebeuren, dat u opnieuw genezing wilt geven. Heer, we bidden ook voor de Nigeriaanse vrouwen die met angst leven, Heer. Als we horen dat er ontvoering of verkrachting plaatsvindt, Heer, we kunnen ons zo voorstellen dat ze in angst leven, Heer. Maar ik bid dat u daar ook uw vrede geeft, Heer, dat u daar ook, dat u zelf aanwezig bent, Heer, dat ze mogen weten en mogen merken dat u dichtbij ze bent, Heer, en dat u ze helpt, dat u ze geneest. Heer, ook als er trauma's zijn, Heer, dat u genezing geeft. Dank u wel, Heer, dat we zoveel verhalen mogen horen, dat u dat ook doet, Heer. En, Heer, niet dat het altijd mooie succesverhalen zijn, Heer, want het is soms ook moeilijk. Heer, en daarom willen we ook gewoon deze zaken opnieuw aan u voorleggen en in uw hand leggen. Heer, we bidden om uw zegen en we bidden om... om uw leiding en we danken u ook, Heer, dat u doorgaat met uw werk. Heer, dank u wel voor het getuigenis ook van deze pastor. Heer, dat hij kan getuigen, dat hij zelfs kan vergeven. Heer, dat hij daarin zo vrij is geworden in zijn hart, dat hij zijn aanvallers kan vergeven. Dank u weer voor, Heer. En we willen u ook danken voor uw goedheid. Heer, voor ons en ook voor de christenen die het moeilijk hebben, dat u goed bent en dat u trouw bent. Heer, we danken u in Jezus' naam. Amen.